Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus. De 21ste zondag afdeling, vraag en antwoord 54. Zondag 21, vraag en antwoord 54. Daar vraagt de onderwijzer: wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? En hij antwoordt daarop dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in eenheid des waren geloofs van de beginnen der wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Tot zover. Wij overdachten met elkaar reeds verleden week bij de aanvang: ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Die is ten eerste door de Vader verkoren. In de tweede plaats, ze is in zichzelf verloren. In de derde plaats, zij is door Christus gekocht. En in de vierde plaats, zij wordt door de Geest herboren. De algemene christelijke kerk is door de Vader verkoren, in zichzelf verloren, door Christus verlost en door de Geest wedergeboren. Wij zijn gekomen tot en met de tweede gedachte dat deze kerk in zichzelf verloren is en was. Dat hebben wij hoofdzakelijk gehoord daaruit dat deze kerk uit het ganse menselijke geslacht is uitverkoren ten eeuwige leven door de Vader. En dat woord uitverkoren wijst ons aan dat alle roem van ons mensen te schande moet worden. Want dat de Heere God heeft uitverkoren uit het menselijke geslacht. Wij waren niet de uitverkorenen doordat wij boven anderen uitstaken. Maar uitverkorenen zijn degene waarvan de dichter zingt: welzalig is de mens wien het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Welgelukzalig is de man wien de Heere de zonde vergeeft en niet toerekent. Het is allemaal genade. En we hebben gehoord van dat grote wonder dat er een kerk is. En ook daarin elkaar vermaand om niet al te zeer meegesleurd te worden door de gedachte van: wat is er van terecht gekomen van die kerk? Zoveel gezichten, zoveel gebouwen, zoveel namen, maar wij hebben toch de klemtoon daarop laten vallen dat desondanks de Heere toch zijn raad uitvoert. En dat er wel degelijk is die ene heilige algemene christelijke kerk, omdat het gaat over de kerk die de Vader heeft verkoren, uit alle geslacht, tong en taal. En daar is een goddelijke eenheid in. Zij zijn allen uitverkoren en in Christus geliefden. Het heeft ook, hebben we gehoord, hoewel we daar voorzichtig mee moeten wezen, maar het heeft ook weer zijn andere zijde. Wij kunnen natuurlijk de negatieve zijden gaan noemen van de verschillende namen, de verschillende gebouwen, waarin ook veel menselijkheid tot uitdrukking komt hier bij de kerk op deze aarde. Maar goed, we moeten ook weer niet denken dat een kerk waar men wel allen eenzelfde naam draagt, dat daarom de eenheid aanwezig is. Dat heeft er zelfs helemaal weinig mee te maken. De Romeinse tijd wordt nu ook door ongeloof en door allerlei krachten uitgehold. Modernisme en vrijzinnigheid, zoals ook in de protestante kerken gezien kan worden. Maar ik bedoel, het is toch even lang zo geweest dat men de protestante kerken beschuldigde van hun vele gezichten en namen. Maar als we nu die eenheid moeten bewonderen, De eenheid die bewerkstelligd wordt door een pauselijk leergezag. Ja, dan zeg je, daar hoef je toch ook niet jaloers op te wezen. Zo heeft ook die voortgaande werking in de kerk. En dan bedoel ik helemaal niet mee het bijten en vereten. Dat is goddeloos. Ook zoals het in allerlei kringen tot openbaring komt. Dat men elkander bijt en vereet en in diepe minachting neerziet. Dat is gruwelijk. Dan is er daar is geen enkele reden toe. Maar dat we op zichzelf niet allen in één gebouw onder één naam genoemd worden, wat het uitwendige betreft, dat heeft, heb ik u gezegd, ook deze voordelen. Dat hier en daar en telkens weer komt het woord Gods tevoorschijn. In min of meer gezuiverder vorm. Dat is een voortdurende strijd. Wanneer één groot lichaam, een kerklichaam voor het zichtbare, ziek is, dan deelt vaak alles erin. En zeker als er niets tegenin te brengen is, vanwege een soort oppergezag. Nee, wij hebben de klemtoon wat dat betreft laten vallen bij de gemeente, bij het woord des Heren. En ook bedacht dat allerlei gevaren, allerlei kwalijke zijden gevonden worden wanneer er een overorganisatie plaatsvindt. En dat men alles doodorganiseert eigenlijk. En dat er zo weinig tot openbaring komt van die ene drijving van de Heilige Geest, die zondaren roept door het woord krachtig tot de gemeente van Christus. Daarom is de gemeente van Christus hier op aarde in haar eenheid. In het allerheiligst geloof is niet een aardigheidje, hebben we gehoord, van mensen. Ze berust ook niet op menselijke instellingen. Maar ze is er omdat God het heeft gewild. Haar gronden liggen in God zelf. En daarom zal ze er ook zijn. En daarom hebben we ook sterk beklemtoond, het gaat er niet om wat ik zie. Het gaat er niet om wat ik ervan beleefd heb in mijn leven. Je kunt misschien wel eens zoveel van beleefd hebben wat de kerk betreft in haar openbaring naar buiten, dat u zegt, ik wil er niets meer mee te maken hebben. Als je wist van die ruzies en dat gehakken tak over dit en dat en nog zoveel andere dingen, ik hou het voor gezien. Maar bedenk dan, dan staat je nog niet op de bodem van het woord en van de Heilige Schrift. En dan spreekt ge ook niet uit het waarachtig geloof. Want de Heidelberger gaat het er niet om wat ik ervan gezien en welke ervaringen ik heb. Maar de Heidelberger bepaalt ons bij het geloof van de gemeente van Christus. Zij gelooft die ene heilige, algemene christelijke kerk. Al ziet ze hier op aarde zoveel ellende, zoveel duisternis, zoveel wangestalten, dan nochtans, omdat het Gods eeuwig welbehagen is, het welbehagen van de Vader. Daarom leert de kerk in alle moeite, in alle verdrietelijkheden, van vaak ten onrechte, scheidingen en noem maar op, leert ze nochtans belijden, ik geloof. En je moet altijd maar zo denken, geliefden, dat vaak zit er ook een passie in van menselijke waardigheid als anderen, die dan zogezegd anders zijn, een beetje schimpend de opmerking maken van, och ja, het is toch eigenlijk wat ook, hè, die christenen, hè, die ene, ze moeten eerst maar eens zorgen dat dat in orde komt en dat in orde komt. Voor het zover is, wens ik daar niet bij te zitten. Dat lijkt wel heel aardig, maar je moet altijd toch één ding bedenken. De mens bedoelt toch zichzelf. Hij kan niet anders dan zichzelf bedoelen. Dus tegen die zwaar geladen uitspraken en sprekers moet je ook niet te gauw laten varen de belijdenis die ons hier wordt voorgehouden. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Vaak is het de hoogmoed. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, die had het over bepaalde mensen. Het was niet hier, maar bij jullie zitten die en die. Daar wil ik niet, nee. Dan zie je dan, ik zeg, dan ben je het veel te goed eigenlijk. Joh, de kerk is ook niet voor jou dan. De kerk is alleen voor slechte mensen. De kerk is voor mensen die gaan belijden dat ze midden in de dood liggen. De kerk is een plaats waar zondaren worden geroepen en niet rechtvaardigen. Maar zondaren. Zeg, dus zolang jij er zo over denkt, dan kun je ook eigenlijk niet terecht in de kerk. Maar ja, dan wordt de mens ook weer boos. Dan voelt hij zich een beetje buitengesloten. Zo zie je. Je moet overal een zekere voorzichtigheid in betrachten en niet van ieder woord op zich ondersteboven geraken, want het woord van God blijft wel staan en de kerk ook wel. Of was het in een schuur of op een zolder of in een groot gebouw, dat doet weinig ter zake, maar houdt Christus zijn kerk in stand, dan mag de hel vrij woeden. Alleen, dat hebben we tegen elkander gezegd. Iedere vorm van chauvinisme, van dat, ja, dat menselijk, dat arrogante van wij, ik, deze tempel, dat is des Heren tempel, dat past in geen enkel opzicht. Als je daarover zou willen gaan spreken en debatteren, dan kon je er beter boven zetten wat een oude medebroeder uit ons midden zei toen het ging over een naam. Je moet nu eenmaal een naam hebben op deze aarde en er is een orde. Toen zei hij lachend weg eigenlijk, laten we maar boven schrijven, een samenknoopsel van ongerechtigheid. Als ieder dan zo zijn eigen leven mag zien, bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest, dan is er wat dat betreft niet veel reden om hoogmoedig te zijn, of op het een of op het ander. Nu, daar zijn we gebleven en nu gaan wij verder. Met de derde gedachte, dat deze kerk door Christus verlost is. Want hij vergadert, beschermt, en hij onderhoudt de gemeente. En hij bewaart zijn eenheid van het geloof. Dit heeft als achtergrond dat de Heer Jezus Christus gezalfd is tot koning over Sion, de berg van Gods heiligheid. Dit heeft als achtergrond de belofte van de Vader: het is mij te gering dat ge mij een knecht zoudt zijn om de verloren stammen van het huis Israëls op te richten. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. Want we hebben gehoord, die kerk is uitverkoren. Maar dat staat er niet op het gezicht geschreven of te lezen. Die kerk is niet daarin uitverkoren dat zij kunnen zeggen, nou ja, Adam heeft het niet best gedaan en Kain heeft het ook niet goed gedaan. En Lamech, die grootspreker, met zijn vloeklied hier op deze aarde, die is ook al lang weggevaagd. Maar wij zijn staande gebleven. Nee, zo is het niet. Dat de Zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht door zijn geest en woord een gemeente bijeen vergadert, dat is het bewijs, dat is een bewijs dat hij rechten doet gelden op mensen. Op zondaren. Op mensen die niet boven de anderen uitstaken, maar die door de Vader zijn verkoren tot zaligheid. En die mensen, dat waren mensen die misschien nog wel veel dieper in alle ellende staken dan alle anderen. Nu kan met eerbied gesproken, kan de Heere Christus, kan de Vader, kan de Heilige Geest, hij kan toch niet zomaar een stelletje zondaren bij elkaar zetten en zeggen, nou, ga jullie nou maar eens kerk houden met elkaar. Zing de psalmen tot mijn eer en hoor naar mijn woord en bedien de sacramenten enzovoorts. Dat kan niet. Dat kan niet. Ik bedoel, daarmee, de Heere die heeft allerminst behoefte om zo een hoop zondaren bij elkaar te drijven. En ze, want ze vechten elkaar gewoon dood. Ze zouden elkaar gewoon doodvechten. Dat kan niet. Wil er een recht zijn? En dat is er. Er is een recht. Dat recht heeft de Vader aan de Zoon gegeven. Hij is van mij, ik zal u geven de heidenen tot uw erf en de einde der aarde tot uw bezitting. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Hij zal zaad zien. Hij die voor de overtreders gebeden heeft. Ondanks alle afkeringen, alles wat hem heeft toegeroepen. We hebben geen lust in u dat u koning over ons bent. We hebben maar één koning, dat is de keizer. En we hebben eigenlijk, ja zo is het eigenlijk. We hebben maar één God en dat is de Satan. En dat zijn wij zelf, ons eigen ik en wil. Nou zeg, hoe moet daar nou ooit een kerk uit de voorschijn komen? En Gods heiligheid, die staat toch zo scherp tegenover dat onheilige. Dat die heiligheid, die moet ons veel meer verteren en uit elkaar jagen, dan dat die heiligheid en rechtvaardigheid Gods ons bij elkaar zou binden tot één heilige algemene christelijke kerk. Want reken erop, het is een christelijke kerk. Er staat er niet voor niets. Het is een christelijke kerk. Ze staat in het nauwste verband met Christus. Ze is van Christus. Dat moet je niet vergeten. Het gaat hier niet over een of andere godsdienst. Daar gaat het niet over. Het gaat over het werk van God. Van die held waarvan we gezongen hebben, die op het woord van zijn waarheid rijdt. Daar loopt het over. Het is een christelijke kerk. Nu, die zonen Gods, die laat rechten gelden. De Vader en de Geest ook. Maar hoe kan dat? Dat kan alleen door de verlossing die in Christus Jezus is. Er is toch op de plaats, op de wereld, geen ene plaats, nog in Jeruzalem, nog in Hilversum bij wijze van spreken, nog waar dan ook. Er is geen enkele plaats geschikt, al zou het een plaats zijn met dikke muren omringd, om een kerk een plaats te geven, een beschutting. Die is er niet. Er is ook geen grond voor zoiets. Er is een grond gekomen. Er is een grond door de Heere zelf gelegd. In Christus Jezus. God heeft zijn Zoon gegeven. De Zoon heeft zichzelf gegeven. De Heilige Geest heeft zichzelf ter beschikking gesteld. En die Zoon van God, die kan nu uit zijn goddelijke majesteit en eenheid met Vader en Geest, kan hij niet zomaar uit de hemel zeggen, nou, ik zal die mensen maar eens wat geven. Die zal ik maar gelukkig maken. En de anderen, die zal ik maar laten zitten. Dat kan niet. En dat kan niet daarom, dat wil niet zeggen omdat ik zo'n eerlijke man ben, helemaal niet. Maar omdat de Heere God veel te eerlijk, te heilig en te rechtvaardig is om dat te kunnen doen. Wil hij niet. Het gedoogt zijn glorie niet. En die kerk die in Christus Jezus is uitverkoren, dat zegt het al. Omdat ze in zichzelf hier als verlorenen worden bezocht. De weg waar langs die kerk die verlorenen bezocht kunnen worden, dat is de weg van Christus. Dat is de gerechtigheid van Christus. Die staat voorop daarin. Het welbehagen van God is in zijn geliefde Zoon. En die heeft de weg ontsloten.
En dan kun je zeggen, voor ons om weer tot God te komen, ja, maar in hem is God tot ons gekomen. In hem is de Heere gekomen. Niemand heeft God ooit aanschouwd. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En dat is het grote wonder. Die kerk is er niet zomaar. Die kerk is niet een of ander instituut door mensen daar gesteld zonder gronden. Die kerk heeft geen rechtspersoonlijkheid omdat ze genoteerd staat in het register van kerken hier in Nederland. Dat is een burgerlijke hier op aarde en een burgerlijke kwestie. Maar dat heeft nog niets te maken met de ware grond van de kerk. Als je wil spreken over rechtspersoonlijkheid van de kerk, dan kom je terecht bij de zoon. De zoon, dat is de rechtspersoonlijkheid van de kerk. De zoon, die laat het recht gelden op zijn kerk, omdat hij kan eisen. Hij kan eisen omdat hij heeft betaald. Dan komen we weer bij zondag 1 terug. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk heeft betaald. Er is een verlossing gekomen. Christus heeft zich gegeven als het hoofd van die mensheid. Die gemeente der uitverkorene God heeft zich als het hoofd van de zulken aangeboden voor de Vader. En hij heeft gezegd, ik zal nu voor die mensen, zal ik alle blokken, alle muren, alle oceanen die een scheiding maken, zal ik wegnemen. Alle beletselen om hem tot eeuwige heerlijkheid te brengen, zal ik ten eenenmale wegdragen. Zodat er een vlakke en een rechte weg komt waarop gezongen wordt, elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. En daar is arbeid voor verzet. Een zware arbeid. En denk dan niet aan mensen die hun leven misschien ook verteerd hebben in de dienst des Heren. Aan mensen die het evangelie zijn gaan verkondigen. Dat is nog iets anders. Maar hij heeft een arbeid gedaan, bovenmatig groot. Hij heeft de beletselen, hij heeft de muur die er was tussen God en ons. Die kloof, die onoverbrugbare kloof van onze zonde en ongerechtigheid en het rechtvaardig oordeel van God dat ons buiten moest sluiten. Hij heeft dat op zich genomen om dat in orde te maken en om een weg te banen dwars door de dood heen. Hij heeft een weg gebaand door eigenhandig, persoonlijk. Hij, die tweede Adam, het hoofd van een zoveel beter verbond, het hoofd van de kerk, van het lichaam. Hij heeft zich laten verbrijzelen, opdat er in zijn bloed en wonden een deur, een poort der gerechtigheid zou zijn voor zondaren om te worden geroepen tot die ene gemeente. In dat ene, allerheiligste en dierbare geloof. Het is groot dat de kerk door Christus verlost is. Christus heeft er de grond onder gelegd. Daarom is het een christelijke kerk. Daarom ook als Christus het middelpunt niet meer is van de prediking van het woord. Als dat hart uit het heilige evangelie bedekt is of ternauwernood wordt genoemd. Zelf, en dat gebeurt ook. Trots alle zwaarwichtige opmerkingen die men maakt, trots alle uitdrukkingen die men hoort van rechtzinnigheid, dat Christus niet wezenlijk eigenlijk de slagader is van de kerk, het hoofd van de kerk, waar het om gaat, omdat hij tenslotte de rechtspersoonlijkheid is, die mij, omdat hij recht heeft, die mij kan roepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En die het ook doet. Als dat het middelpunt niet is. Als dat op de achtergrond geraakt. Dan wordt de kerk ontchristelijkt. Dan is het geen christelijke kerk. Dan is het een, ik zou haast zeggen, een Mohammedanisme. Dan ligt dat op één lijn.
Dat is vreselijk, maar dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook wel. Modern. Maar ook aan de andere kant. Aan de andere kant kan er zo'n hyper degelijkheid zijn. Dat als er de naam van Christus of van de Heer Jezus genoemd wordt. Dat men al probeert dat te weren. Kun je zeggen, zo erg? Ja, zo erg. Want dan gaat het over ons. Dan gaat het over het volk. En of wij nog wat. Maar dan is dat is geen christelijke kerk. Nee, dat zijn, verchristelijkte mensen dan. En waar de verchristelijkte mens in het middelpunt staat. Maar dat is niet dat hechte fundament. Geliefde hoorder, hoe is dat nou zo? Moet je eens denken in je leven. Hoe zit dat nou met de kerk? Nou gaat het niet over een kerk. Het gaat niet over onze kerk. Maar het gaat over die kerk die de Vader van eeuwigheid heeft uitverkoren. Die door de Zoon verlost wordt. Opdat er een weg zou komen om het evangelie te verkondigen. Want wil je wel geloven dat zelfs de verkondiging van het evangelie kan alleen maar uit die verworven gerechtigheid van Christus. Je denkt misschien alleen aan bekeerd. Ja, als ik bekeerd, dat kan alleen maar om Christus wil. Maar ook dat horen van dat woord en dat verkondigen van dat heilige evangelie. Dat kan alleen maar door de gerechtigheid die in Christus Jezus is aangebracht. Want dat kun je daaruit leren. Voor de Heer Jezus Christus was er geen evangelie op een bepaald ogenblik. Er was geen evangelieboodschap van ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. Daar was tenslotte niets dan het zwijgen van God. Geen boodschap, geen stem, geen tekst, geen waarheid. Niets kwam er meer door die gesloten hemel tot het hart van de Heer Jezus Christus. Dat was eigenlijk ons deel. Wij mochten nooit meer iets goeds horen. Dat hadden we verbeurd en we konden het niet open, want onze oren zijn alleen maar geopend voor het kwaad. Voor de laagheid, de gemeenheid, de liederlijkheid van het satanische rijk van de oude draak. Daar zitten we middenin eigenlijk. Maar iets goeds te horen, het evangelie, het woord te horen van God, dat hebben wij ook verzondigd en verbeurd. Dat hebben wij al. Dat kan met eerbied gesproken ook niet meer. En dat is uitgekomen toen Christus aan het vervloekte hout hing. Toen is er een ogenblik aangebroken dat Christus, dat de Vader met hem deed wat wij moesten ondergaan. Ik zeg niets meer tegen je. Helemaal niets. Geen vrede, geen blijdschap, geen troost, geen erbarming, geen genade, geen evangelie. Niets mag je meer horen, want dat hebben wij ons waard gemaakt, omdat we de goede woorden Gods over ons verworpen hebben. Kijk, en doordat hij dat gedaan heeft, en omdat hij om onze overtredingen verwond, en de straf die ons de vrede aanbrengt, vrede, de boodschap, omdat die straf op hem was en niet op mij. Daarom is er ruimte gekomen voor een kerk. Een ene kerk, een heilige, een algemene, over het hele rond der aarde. En een Christuskerk, hier op deze aarde, die zwart is vanwege onze zonde, die als een schat weggelegd is voor het vuur, die aarde waarvan je in de Bijbel ook leest, die een wereld is, dat betekent een tegenstelling vormt, met alles wat goed is en weluit, in tegenstelling staat tegen de Heere. Daarom kan dat nou. Daarom nou. Op Golgotha is die plaats bereid voor die kerk. Dat het woord zou uitgaan en de geest zou uitgaan. Naar alle zijden, overal heen, naar alle windrichtingen van deze aarde. Om den volken bekend te maken met het eeuwig evangelie Gods. Zul je er altijd om denken? Dat dit wat hier zo groot is in deze zondag van de kerk. Vader heeft verkoren. Die kerk is in zichzelf verloren. Maar hoe komt die verlorene nu in de kerk? Hoe komt hij nu uit alles uit waarin hij te gronden gaat? Hoe komt hij eruit? Alleen maar omdat Christus de prijs heeft betaald. Omdat hij met zijn eigen bloed ruimte heeft gemaakt voor zondaren, voor een arme kerk. Daarom kan het. Daarom is het ook zo eenzijdig, hè? We hebben het wel eens over apostelen en profeten en priesters van de Allerhoogste God. Maar je voelt er wel aan, daar valt de klemtoon niet op, want er staat, en dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, profeten, herders, leraren enzovoort. Hij heeft gegeven. Wij hebben dat niet gemaakt. Wij waren daar ook niet toe geschikt. Er was geen recht op, maar hij heeft gegeven. Dat duidt toch al aan dat Christus alleen de door de Vader gelegde grond is onder de kerk. Het fundament Gods staat. Dat is Christus. Vaste fundament Gods staat. Nu. Dat is ook dan een grond van de kerk. De Zoon verlost. Hij betaalt. En nu. Nu kan met eerbied gesproken de Heere gaan beginnen. Nu kan met eerbied gesproken het heilige evangelie, de boodschap, door onaanzienlijke verkondigd worden. Nu kan het. Want hij heeft, onder het zwijgen van Vader en van God, het zwijgen Gods, heeft hij die stilte van die dode akker doorbroken. Heeft hij die stilte gescheurd. En toen hij geroepen heeft, het is volbracht. Toen is er ook de weg ontsloten dat straks de geest op de Pinksterdag nederdaalt. Om onder moordenaren die Jezus Christus gekruisigd hadden. Om onder hen te arbeiden. En wij lezen van het grote wonder. Die dan dat woord gaarne aannamen. Die werden gedoopt. En er werden toegedaan op die dag tot de gemeente. Omtrent 3000 zielen. Nu laat Christus dus rechten gelden. Rechten. Hij heeft het eigendomsbewijs. Hij heeft ervoor betaald. Het is vereffen. En nu laat hij rechten gelden. Hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat? Nu, dat hadden wij samengevat in de laatste gedachte door de geest herboren. Daar mag je wel bijzetten ook door het woord. Door de geest en het woord. Er staat hier door zijn geest en woord. Christus werkt dus door de geest en door het woord. Dat is de Heilige Geest en het woord van God. Dat is het Oude en het Nieuwe Testament. Dat is niet alleen het Nieuwe Testament. Dat is het Oude en het Nieuwe Testament. Dat is het Heilig Evangelie. Er staat door zijn geest en woord. Dat is een eenheid. Woord en geest. En geest en woord. Waarom we hier geschreven vinden geest en woord in plaats van woord en geest? Ja, de geest is er eerder dan het woord. De geest is met de Vader en de Zoon eeuwig God.
maar het woord zoals het in de verkondiging tot ons gekomen is een vrucht van de werking van de Heilige Geest. Hij heeft mensen geïnspireerd om het woord Gods te schrijven of te verkondigen. Daarbij komt nog dit. Waar het woord losgedacht wordt van de Heilige Geest. En dat heeft men mij wel eens verweten dat te veel de klemtoon liet vallen op het feit dat geest en woord niet gescheiden mogen worden. Het is nou eenmaal niet zo'n eenvoudige zaak, dat weet ik wel. Maar toch, wanneer we het scheiden, dan valt de ernst van het heilige evangelie, die wordt weggenomen. Dan kun je niet meer zeggen wat Stefanus sprak eenmaal. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaderen alzo ook gij. Gij die de wet ontvangen hebt door de bestelling van engelen en hebt dezelfde niet gehouden. Dat kun je er niet meer zeggen. Is dat erg? Ja, dat is heel erg. Want daar schep je een kunstmatige ruimte voor de mens. Ik ga liever de andere kant uit. Ik zou liever zeggen, als iemand van de catechisanten of van de gemeente die de andere kant uit wil, dan zou ik liever zeggen, durf je nou werkelijk hier voor God en zijn gemeente te verklaren dat de Heilige Geest en het woord nooit zich met jou bemoeid hebben? Durven wij daar onze nek uit te trekken? En te zeggen, ja, oh nee, ik heb nooit... Dat kan misschien nog wel, waar men woord en geest op een onschriftuurlijke wijze uit elkaar trekt. Dan kan dat wel. Ik kan begrijpen, zegt men dan. Ik kan begrijpen dat het zo is, hoor. Want het woord, dat is toch ook maar een dode letter. En op deze manier spreekt men dan. Maar je voelt wel aan, hoewel het wel aantrekkelijk is in de praktijk, dergelijke gedachten, omdat wij dan onszelf aanpassen aan de praktijk misschien van het leven en ook van het kerkelijk leven, dat je toch ergens zegt, nee, zo was het niet en zo is het niet. Zo heeft de Heer nooit gesproken in zijn gemeente. Zo hebben de apostelen ook niet opgetreden. Wel hebben ze ons voorgehouden dat het de Heilige Geest wrocht mede met het woord. Het woord alleen, dat gebruik ik toch de uitdrukking weer, het woord alleen. Maar om het nu toch zo dicht mogelijk bij u te brengen. U voelt van aan, je kunt een Bijbel in huis hebben, dan kun je zeggen, ja, het is het woord van God. En dat is het ook. Dat is het ook, op papier en ink tot ons gekomen. Het is het woord van God. Het is God niet, maar het is het woord van God. Eenmaal, dan verbrandt de Bijbel, die verbrandt ook. Maar alles wat erin staat, dat is vlees en bloed geworden dan. Dat is waar. Nou, zo zijn er duizenden in huis. Duizenden in Nederland. Die hebben nog wel ergens in een hoek op de schoorsteen of in een kast het woord liggen. Maar er gebeurt niets. Er gebeurt niets. Dus je kan dat woord niet vereenzelvigen met de Heilige Geest om te zeggen, dat is nou de Heilige Geest. Er schieten geen stralen uit die kast waar die Bijbel ligt. Er schieten geen stralen uit. Ik weet wel, de Heer kan dat op een gegeven ogenblik doen, kan de Heer ingrijpen. En als iemand in nood komt zeggen, joh, er ligt een Bijbel in de kast, neem en lees, kan de Heer doen. Maar dat hoor je ook niet zoveel. Gebeurt ook niet zoveel. Dus je kan geest en woord in dat opzicht niet vereenzelvigen. Dat niet. Maar scheiden mag je ook niet. Nou, hoe zit het dan met die Bijbel op de schoorsteen in de kast? Nou ja, dan moet je toch eigenlijk eerlijk zijn en zeggen, ja mensen, nou kun je wel woord en geest gaan scheiden, maar dat heb je zelf gedaan. Dat heb je zelf gedaan.
Je hebt zelf woord en geest te scheiden. Dat heeft God niet gedaan. God die heeft gezegd, welzalig zij die naar mijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk aanschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun heren. Dus ik nou dat vertrap van het woord God, dan moet je niet net doen en zeggen, ja, het is maar een dode letter, ja, die heb ik doodgemaakt. Die heb ik de nek omgedraaid. Die heb ik ergens weggestompt eigenlijk. En nou zeg ik nog met een vroom gezicht, het is maar een dode letter, ja. Maar ik heb het ervan gemaakt. Want eenmaal, dan zal die letter in volkomen geesteskracht ons veroordelen, ons in het gezicht vliegen. Dan zal uitkomen dat er één is die het opneemt voor de gedachte van God, die in het woord geopenbaard zijn, en dat is de Heilige Geest. Die zal het ervoor opnemen en de Heere zelf zal het ervoor opnemen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die zullen het voor het woord opnemen. Dan zal blijken dat het niet zomaar een dode letter was. Ja, mens is zo brutaal, die pakt die levende, dat levende en eeuwig blijvende woord van God en die steekt het onder water. Verdrinken. En die zegt in zijn verkeerde gedachten en overlezen, ach, die kerk, hè, de kerk is geen kikvorst, de dominee is geen ooievaar, die eten elkaar niet op, hoor. Die zullen allemaal even blijven. Dan moet je zo, de mensen, gedachten. Vreselijk is dat, hè. Maar onderwijl zit hij te beklemtonen, ach ja, wat zal de mens ook geven, wat zit je er eigenlijk mee op? Ja, maar er zijn wij moordenaars van het woord. En dat woord, dat houdt wel stand. We hebben geen erg dat we uiteindelijk ons eigen vermoord hebben. Maar je voelt wel aan, daar is dat probleem niet mee op te lossen. Om te zeggen, het is maar een dode letter. En het is maar dit en het is maar dat. Er staat wel in de Bijbel de letter dood. Maar dan staat er een werkwoord. Met DT, de letter dood, dat wil zeggen. De letter van Gods woord. De letter van Gods heilige wet. Die laat van ons niets over. Dus dat is juist een teken dat de letter leeft. Anders kon hij ons niet doden. Dus wees voorzichtig. Iedere toegeven aan de vleeselijke, gemakzuchtige voorstellingen, gemoedelijke voorstellingen van de mens, van ons eigen, dat is eigenlijk verkeerd, dat kan niet. Dan moet je ergens al denken, oh, het zou wel van de duivel wezen dat het nu ik er zo goedkoop afkom, want bij de Heere kom ik er zo goedkoop niet af, en bij het woord van God ook niet. Dat woord zegt dat de Heere het ordentelijk voor ogen zal stellen. Dat woord dat zegt, heb ik niet alles gedaan aan mijn wijngaard wat er te doen was? En nog niet geloofd dat ik zo'n onvruchtbare wijnstok ben die alleen in Christus Jezus kan leven en bewegen en vrucht dragen. Maar dat is verschrikkelijk. Dan zegt de Heer ook, breek af. Breek af. Juist omdat het het levende en eeuwig blijvende woord van God is in betoning van de Heilige Geest. Nou, het is verschrikkelijk gewoon. Verschrikkelijk. Oh, zeggen. Ja, kinderen deseren wel. Uit onkunde. Als hij wat zegt over het woord. Ja, dat woord. Dat woord alsof men zeggen wil, ja. He. Luister liever naar mij, dan zal ik je nog wat anders vertellen. Dan krijg je een verhaaltje wat men in een week of zo ondervonden heeft. Dat is veel belangrijker. Maar dat woord. Ja, en dat is vaak dan onkunde, maar denk erom dat dat erg is als je er goed over nadenkt, hè. Want alles vergaat. Er komt een ogenblik dat ik geen enkele beleving meer tot de mijne kan maken. Dat ik meer geen enkele lichtglans meer kan verblijden. En dan staat er nog maar één ding onbewogen overeind en dat is Gods eeuwig blijvende woord. Dat staat dan. Ook als ik tot gras word, dat woord dat blijft staan. Geest en woord. Wat heeft de Heer in het goed gedaan? Bedenk dat liever. Wat is de Heer goed? De Heer Christus. Dat hij niet alleen een brief stuurt. Een goddelijke, waarachtige brief. Met dat hij de Vader bidt om betoning van geest en van kracht. Om harde zondaarsharten door dat woord en die geest te ontsluiten. Om door te dringen in het hart van des konings onderdanen. Wat is de Heere goed? Wat is de Heer aan alle kanten bezorgd geweest over de zaligheid van deze uitverkoren gemeente? De mogelijkheid is uitgesloten dat het woord vergeefs zou liggen op de zolder of in de kast. Dat kan nooit meer. Nee. En het gebeurt toch maar. Het kan niet meer. God heeft het zo gemaakt dat het woord altijd haar werk doet en eenmaal zal opstaan. Het zij ten dode of ten leven, dat is de ernst ervan. Dan zal het zijn een reuken des levens ten leven of een reuken des doods ten dode. Maar het woord dat doet alles wat God behaagt. Dus ook dat woord in de kast, ja, ook dat woord. Dat woord ligt zich, ik spreek even plastisch, maar dat woord ligt zich misschien wel toren te vergaderen voor u of voor diegene die het daar wegstopte. Dat woord maakt zich klaar om straks in één keer, maar dan in Gods mond en lippen te gaan spreken. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou. Dat woord, ik oordeel u niet, zegt de Heer Jezus, maar het woord dat ik spreek. En Mozes, op welke je ten onrechte gehoopt hebt, dat je dacht dat Mozes, die zou je wel redden kunnen. En met Mozes zullen we het wel halen, maar je haalt het niet. Hij zal je straks vastgrijpen en veroordelen, want Mozes heeft van mij geschreven. En mij haalt je, zegt de Heer Jezus. O, wat een kracht, geest en woord, wat groot. Daarom is een kenmerk van het werk van de Heilige Geest dat hij altijd leidt door zijn woord, door het woord van het heilige evangelie. En er gaat altijd een vermaning uit, wees voorzichtig met al het andere. De Heer kan nog dromen geven, de Heer kan een mens wel eens iets laten zien, enzovoort, enzovoort. Maar dat kan allemaal nog inbeelding zijn. Het kan ook allemaal nog een psychische achtergrond hebben van, ja, wat gaat er al niet in ons overspannen geesten rond? Het kan. Je moet niet vergeten, er zijn wereldgodsdiensten, als je van hun stichters leest, wat een visioenen ze gehad hebben. En wat een, nou ja, onbegrijpelijke dingen dat ze gezien hebben. Dat is niet allemaal verzonnen. Dat is niet allemaal verzonnen. Dat hebben die mensen zo echt ervaren. Ik heb wel gelezen van mensen die een missie, een zending, een opdracht hebben vervuld in deze wereld. Dat je zegt, nou, daar kun je nou toch niet blij mee wezen. Ze hebben de leugen meer verbreid dan de waarheid. Maar als je de beschrijving leest hoe ze geroepen zijn. In alle duidelijkheid. En hebben gezien en de stem gehoord. Kijk. Dan moet je altijd voorzichtig mee wezen. Je moet altijd maar toetsen aan het woord van God. He? Want de Heere, de Heilige Geest, kijk, die kan onze gespannen en overspannen geesten niet gebruiken in die zin. En de werkingen van die geest van ons kan de Heilige Geest ook niet gebruiken. De Heilige Geest die wil gebruik maken van het zuiverste wat er bestaat. Van het enige goede medicijn, dat is het woord. Dat is het heilig evangelie. Grijp je? Daarom is het ook altijd af te keuren als de prediking ten slotte bestaat uit allerlei verhaaltjes van... En in sommige kringen maakt dat sterk opgang, ook als je bij elkaar bent. Heb je van de week nog wat mogen ondervinden en heb je nog dit en dat en zus en zo. En ik zei van de week dit en ik zei van de week dat, weet je wel. Maar ja, dat zijn mijn woorden. Dat zijn mijn ervaringen. En het kan wel eens leuk zijn, het kan wel eens aardig, het kan wel eens waar zijn, het kan wel eens dat lering zijn. Maar ergens gaat het toch alleen om geest en woord met een hoofdletter. Dat blijft staan. Zie je wel dat de Heer zulke betrouwbare middelen heeft gekozen. En wegen heeft gebaand om de kerk tot kerk te maken. Dat wij geen andere behoeven te verzinnen. We hoeven geen andere te verzinnen. Je hoeft ook van de kerk geen wereld te maken. Zeggen, nou ja, dat trekt een beetje meer, weet je wel. We gaan ook met elkaar wat eigentijdse dingen, hè. Dat heb je dikwijls vaak, dan lees je van een uitvoering van de jeugd met een combo erbij. En wat leuk. En dan sta je soms verbaasd hoe aantrekkingskracht het nog heeft. Dat inderdaad een heleboel jonge lui nog binnenkomen staan en zeggen... Hé, ik had altijd gedacht dat de kerk... Ja, het zakt ook wel af hoor, want tenslotte dan krijgen ze toch ook wel een klein beetje de indruk... dat er eigenlijk geen verschil is. Dat ze zeggen tenslotte, nou ja, dan kunnen we thuis ook horen... en dan kunnen we in de bios ook horen... en dan kunnen we wel bij een of andere club ook horen. Daar hoeven we dan toch per se niet voor naar de kerk. Dat is het uiteindelijk resultaat. Maar het lijkt er wel eens op dat men de wind een beetje mee heeft. En dan juist als wij op deze manier de kerk als het ware... proberen te vergaderen, een kerk te vormen, dan zeg je, jong, wat een akelig resultaat. Nou zegt God, geest en woord. Dat vind ik eigenlijk te arm. Je moet eens nagaan hoe erg dat het is. Eigenlijk vinden we dat de armen zeggen, ja, maar dan kun je nou toch in deze tijd, in deze moderne tijd, dan kun je toch de kerk niet meer op de been houden. Dat kan toch niet? Alles gaat toch achteruit? Je moet toch wel ergens... Nee. Dat is een teken dat we het beter zouden weten dan de Heere. De Heere zegt door zijn geest en woord... Je hoeft echt niet in een terminologie van 300 jaar geleden op de preekstoel te staan. Daar geloof ik niks van. En je hoeft ook niet een grammofoonplaat te wezen met een heleboel termen erop... die er zo achter elkaar uitkomen. Dat hoeft helemaal niet. Het woord mag gesproken worden. In de woorden van deze tijd... Ik bedoel van, waarin wij nu leven. Hè? Als ik hier ga staan te praten en zeggen, ja, in de Statenvertaling in de oude, daar staat wijf in plaats van vrouw. En ik zou zeggen, het wijf van die en die ligt in het ziekenhuis. Dan zou je met recht gaan zeggen, die man is niet goed bij zijn hoofd. En als ik overal ga lezen, en de dit en de dat, dan zeg je, laat hij zijn eigen niet zo aanstellen. Zo niet. Dat hoeft niet. Maar zeker ook niet... Woord en geest, geest en woord. Proberen beter te laten functioneren door onze moderne aanpak. Want dan zeg ik, dan moet je manager worden, maar niet in de kerk van Christus. Dat kan niet. Nee, daar werkt hij niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn geest zal het geschieden. En die kerk, en nou, we gaan zo naar huis. In die kerk, daar wordt door die geest, door dat woord en door die geest, wordt verkondigd. Daarom is het zo belangrijk. Daarom kunnen de mensen zeggen wat ze willen, maar het is een oordeel van God als je altijd onder preeklezen moet zitten. Dat is een oordeel van God. Dan kun je zeggen, ja, maar die mensen die wisten het beter dan wij, daar menen we ook niks van. Menen mensen ook niet. Sommige mensen zeggen, ja, neem maar een godzalige vader, want je mag niet op de fiets naar de kerk komen. Ik heb liever dat je dan, ja, want bij die vergeleken ben ik dan toch maar een nachtpitje. Dat is allemaal onzin. Het heeft er niets mee te maken, mensen. Nee, het is een oordeel, zo moet je het zien. Een oordeel. Week in, week uit, jaar in, jaar uit, gebeurt dat. Dat men de levende verkondiging van het heilige evangelie moet missen. Dus dat is geen zaak om blij te zijn. Het is eerder een zaak om dag en nacht de Heere te vragen. Heere, wilt u alstublieft verandering geven? Wilt u geven dat we met elkander nog eens recht mogen verstaan van hoe groot de waarde en gewicht het is dat uw woord verkondigd mag worden? Nu, de Heere werkt, de Zoon van God werkt door zijn geest en woord. Die werkt een gemeente samen in eenheid van het ware geloof. Maar daar hebben we al het een en ander van gezegd. In eenheid. Dat ze allemaal hoofd voor hoofd persoonlijk leren geloven. Daar is geen verschil in. Hoe ze ook heten. Welke naam of etiket er ook op het gebouw staat geplakt. Daar loopt het dan niet meer over. Maar dat ze gaan geloven in de Heer Jezus Christus. En dat ze alleen uit genade zalig zijn geworden. En dat niet uit zichzelf. Maar door het geloof als een gave Gods. Niet uit de werk op dat niemand roemen. En dan kun je zeggen, ja, maar dit, er is zo'n verschil. Daarin mag geen verschil wezen. Dat kan toch niet? Waar wij toe gekomen zijn, laat ons in datzelfde blijven en daarin in één gevoelen zijn. Als in de grond de gevoelens uit elkaar gaan lopen, dan wordt het met recht wel tijd om een vraagteken te gaan zetten achter die ene heilige, algemene christelijke kerk. Als daar de wegen al af gaan buigen, dat is zo erg. Erger kan het haast niet. Maar daarin werkt God één werk. Eenheid in het waarachtig geloof. Dat ze allen zullen geloven in hem. Die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Niet in zichzelf. En dan begint het hiermee door zijn geest en woord. In eenheid des ware geloofs. Van de beginnen van de wereld tot aan het einde. Ik ben met u lied alle de dagen. Dit evangelie moet verpredikt worden op de gehele wereld. En als dan zal het einde komen. Vergaderd. Ja, vergaderd. Ja, zeg je, maar ik ben niet vergaderd, want ik, mijn vader heeft me erin gebracht. Dan was je vader misschien vergaderd. En daarom ook jij. En als die vader dan zegt, ja, maar ik ben ook niet vergaderd, want ik ben ook al, toen ik zo jong was, ben ik al in de kerk gebracht door mijn vader. Dus, maar dan was uw vader vergaderd. Dan heeft de Heer zijn woord bevestigd, ook het zaad zal mij dienen. In de plaats van de vader zullen de zonen zijn. Maar het is ook vergaderen. Begrijp, ik bedoel, het is niet vanzelfsprekend dat wij nou met zoveel jonge mensen nog zijn in een kleine gemeenschap. Dat er zelfs nog een zekere uitdijing is. Hè, en dat er kinderen zijn. Dat is niet vanzelfsprekend om te zeggen, dat is nou logisch. Hè. Daar hoef je ook niet van te zeggen, hè, zoals je dat soms hoort, dat is weer een brandhoutje voor de hel. Nee. Hoe groot is Gods eeuwige genade en ontferming in Christus Jezus. Dat hij een gemeente aan het vergaderen is. De apostel zegt ook niet, nou jij zal een vat ter onere zijn. Nee, hij zegt, indien gij u van dezelfde reinigt, zo zult gij een vat ter ere bevonden worden. Voel je dat? De apostel is altijd bezig door de Heilige Geest in het vergaderen. Dat heb je ook in dat hoofdstuk uit Timotheus zo kunnen horen. Ik verdraag alle dingen om eruit verkorenen wil. Zachtmoedig, in vriendelijkheid bestraffen. Begrijp je? Zo is die bezig onder die heidenen. Onder die gemeente ook. Bezig. Omdat het vaste fundament God staat. En wie zal Gods weg kunnen verstaan? Begin vergaderd. Hij trekt ze tot één. Ja, maar wat betekent dat? Let nou op. Betekent dat we een soort reuzentabernakel moeten bouwen in Nederland, waar we allemaal tegelijk in kunnen? Nee. Dat betekent, hij vergadert ze in de eerste plaats tot zichzelf. Mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Hij vergadert ze rondom het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En hij roept, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En doet de Heer nog. Daar gaat hij mee door. tot aan de volleinding der wereld toe, vergaderen. Nou zeg, dat is dan ook weer een woord om je eigen niet op je borst te slaan, maar om te bedenken dat we zo als lorren eigenlijk, papiertjes, hè, zo overal heen gewaaid zaten en dat we er niks van terechtgebracht hebben. En dat met al onze plannen en alles wat wij hebben trachten te vergaderen, lagen we daar maar ergens her en der. En er was er niet één die opstond en die zei, ik zal tot God mijn steenrot spreken. Niet één. Maar hij kwam. En omdat hij gekomen is en volbracht heeft, zendt hij zijn geest en woord. En die raapt die papiertjes allemaal op. Er zit geen schoon stukje meer aan. En hij zegt, kom hier. Vader, ik neem je, u. En de kinderen. Niet als een automatisme, want die kinderen moeten het ook horen. Dat het nodig is, mijn ziel, doorziet gij u wat? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Daarom zal ik ook niet zalig worden. Omdat ik door mijn vader in de kerk gebracht ben. Nee, zalig word ik alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus, dat ik hem mag leren kennen. En dat is mij ook nodig. Daarom is het zo wonderlijk dat de Heer u voorlopig vast vergaderde onder het heilig evangelie. Rondom het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En God die zoekt het weggedrevene. Amen.